Tingila tingi simatari suliram anaklakar bamatitor tanbat suliram sudah.
Het is vroegtijdig beëindigd, maar u kent uiteraard Mirjam Makeba, de loepzuiver zingende koningin van het Afrikaanse lied, niet alleen, maar ook op ander niveau. Ja, het is een van de grootsten voor mij persoonlijk als zangeres. naast Ella en noemt u maar op. Maar dat zijn echt mensen waar ik absoluut tegen... Ik kijk zeer naar ze op. Daarna hadden we Harry Belafonte met Haiti Cherie. Dat is een prosaïs, dat is een gedicht. En in een mooie muzikale omlijsting. Het waren... Ja, en toevallig hebben deze twee mensen grote bijdrage geleverd aan de burgerrechten van zwarte mensen. Dat weet u uiteraard, dat hoef ik niet hier te gaan herhalen. Het feit dat Nelson Mandela zeker in het buitenland zo bekend is geworden, behalve zijn vrouw, heeft Miriam Makeba een enorme draagvlak ontwikkeld voor de vrijlating van Nelson Mandela uit de gevangenis op het Robben-eiland. Dus als muziek en als kunst zich verhoudt, op een mooie manier verhoudt, tot plezier, tot muziek, dan heb je aan mij een hele goeie. Dat is betekenisvol. Om even af te dwalen nog. Van gisteren sprak ik tot mijn kleinzoon. En we hadden het over Muhammad Ali. En de eigen tijdse boksers. Want Badr Hari. Kijk maar hoe ik afdwaal. Even mag. Als het even mag. Badr Hari gaat binnenkort vechten. En het spijt mij heel erg. Maar ik ben niet zo'n grote fan van Badr Hari. Ik vind hem te enorm gewelddadig. Maar goed, hij verdient zijn brood ermee. En ik kan niet vergeten dat hij iemand lam heeft geslagen. En zo, ja, over sportiviteit en over grootmoedigheid in de sport gesproken. Nou, hij vindt mij in ieder geval niet als fan. Maar het zal hem niks uitmaken. Hij kent mij niet eens. Hij heeft mij ook niet nodig. Maar ik vertelde dan aan mijn kleinzoon over Muhammad Ali, waarom ik altijd Muhammad Ali heel hoog in mijn vader als bokser vaandel, als bokser zal dragen, is zijn politiek bewustzijn. Die hij op een weergaloze manier kon verwoorden. Ik zie hem nog tijdens persconferenties met statements komen over de positie van zwarte mensen in Amerika. Komend ook uit 1960, die tijd, waren slavenmens-Amerikanen in het zuiden van, zwarte Amerikanen in het zuiden van het land. Ja, dat waren, het was nog net geen slavernij. En daar kon je onomwonden positie in kiezen. Ook in de zin van, ik doe niet mee aan de Vietnamoorlog. U weet zelf wel wat dat hem heeft gekost. Maar goed, daar gaat het vanavond niet om. Ik wilde de link leggen tussen cultuur en in deze specifieke zin de sport als cultuur, maar ook in de muziekindustrie, dat een of het nou gaat om een Miriam Makeba, een Nina Simone, neem hem. Dat zijn grootheden. Diep respect. We hadden het over een onderwerp dat te maken heeft met de integriteit van het menselijk lichaam. Ook van mannen, omdat de verhoudingen in aantallen zo dominant is bij vrouwen, kies ik ervoor dat ik leidend in dit verhaal vrouwen voorop stel. Want als u dat allemaal heeft gevolgd, u weet dat sinds mensenheugenis vrouwenverkrachting in oorlogen door mannen als instrumenteel worden gezien. Wat er in principe op neerkomt, dat massa aan mannen tijdens de oorlog is een instrument. Eigenlijk is het een soort oorlogsinstrument dat wordt ingezet als wapen, is een soort wapen waarbij massale verkrachtingen van vrouwen bijna als legitiem wordt gezien. Dat heeft ook te maken met macht. Want wat is hier aan de hand? Het feit dat je massaal de vijand, dus die andere partij die, waartegen ze vechten, kan verkrachten en een kind wekken bij die tegenpartij, schijnt bij mannen in oorlogstijd een overwinning te zijn. In grote getalen de vijand hun vrouwen verkrachten. U kent dat zelf uit de geschiedenis. De voorbeelden die voor de hand zijn. Wij, ik denk bijvoorbeeld aan de oorlog. De Hutus en de Tutsis. Dat is een vervelend, maar zeer aansprekend voorbeeld. Dat die Hutus vooral probeerden zoveel mogelijk die Tutsis, die vrouwen te verkrachten en kinderen te verwekken. Dat is massale MeToo. In massaliteit het instrument verkrachten, de integriteit van de lichamen van vrouwen vernietigen, dat is het woord dat ik eigenlijk moet, gewelddadig, dus vernietigen, dat is nog steeds een manier van de macht van de sterkste met de wapens en de sterksten die de wapens hebben, meer wapens, snellere wapens, dat eeuwenlang is gebruikt in de inzet om vrouwen, geweld tegen vrouwen. In dat verband vind ik dat er in sommige landen er toch verschuivingen plaatsvinden om dit soort verschrikkelijke excessen te voorkomen. Zo heeft bijvoorbeeld in India, er is een wet wat het verkrachten van vrouwen, dat je daar eigenlijk de doodstraf op krijgt. En dat is op kleiner niveau, hè? Niet in dit geval die massaliteit. Maar dan op geringer niveau, wat even ernstig is voor de betreffende vrouwen. Dat je de doodstraf kan krijgen in India. Ik vind India, zeker in de arme wijken, ik heb het nu over gebieden op deze aardbol die nog niet toe zijn vanwege het ontbreken aan macht om over te gaan tot Me Too. Dus bewegingen om te protesteren tegen het grenzeloos vernietigen van vrouwen en hun integriteit, hun fysieke integriteit, maar ook hun geestelijk-emotionele integriteit. In de achterstandswijken in India, maar ook in de gezinnen, de elitaire wereld, komt dat overal toe. Dus dit is niet specifiek iets. Dit is een wapen dat op alle sociale niveaus wordt ingezet door met name mannen. Want daar hebben we het over. Ik kies daar ook gewoon voor. Dat in de elitaire kringen gebeurt, in de middenklasse gebeurt. Maar die mensen hebben misschien nog één stem. Wanneer het gaat om vrouwen in lagere sociale kaders, dan is het onvoorstelbaar waartoe mannen geneigd zijn vrouwen te verminken, fysiek te verminken. Het was ook daarom dat ik. Ik praat over 2019, dat er is een president Bio, zo heet die man van Sierra Leone, je zal zeker van dat land, Afrikaanse land, hebben gehoord, die heeft 2019 nu aan het begin van 2019 een noodplan tegen verkrachten van vrouwen ingezet. En de strafmaat is van 15 jaar maximaal naar levenslang verschoven. En deze president waarvoor hulde, die markeert ook de oorlog die zich heeft afgespeeld, die heeft gewoed tussen 1991 en 2002, waar massaal vrouwen zijn verkracht, de keel doorgesneden, noem al dat soort gruweldaden. In dit jaar, 2019, en dit is een artikel dat aan het begin van dit jaar is verschenen, dat in 2019 al bijna 8.500 vrouwen aan het begin van dit jaar, volgens mij of het mei of juni, zijn verkracht in Sierra Leone. Dus dat die president daarop staat en zegt van, hij gaat de strafmaat van 15 jaar tot levenslang verhogen. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Want je moet maar in dat soort landen leven als vrouwen. Ik noemde India. In dit geval, je mag ook Zuid-Afrika. Zuid-Afrika kent in de achterstandswijken het hoogste aantallen verkrachtingen van vrouwen, dat is schering en inslag. Vrouwen hebben 10 jaar geleden is er iemand geweest die een soort condoom had uitgevonden, die vrouwen dan aandeden als ze de straat op gingen in gebieden waar veel violence, waar veel geweld was. En dat die vrouwencondooms als zich een geslachtsdeel in de vagina werd gestopt, dat die condoom zich kon intrekken en pijn veroorzaken vanwege de steeksels in die condoom. En we praten hier over weerzinwekkende taferelen die met MeToo van doen hebben ook. Maar wat ik aan de orde stel, is de machteloosheid van vrouwen uit deze sociaal-maatschappelijke klassen. Die kunnen niks. Die zijn totaal aan het geweld en aan deze duivelse praktijken overgeleverd. En dat MeToo-fenomeen, wat zich 2 jaar geleden heeft ontwikkeld, daar hoop je zo van dat dit ook voor deze vrouwen kan gaan gelden. Hoe je dat moet organiseren, dat weet ik niet. Toen ik met die dame sprak eergisteren, hebben wij ons afgevraagd, hoe kun je hier wereldwijd en massaal, want het is niet des Afrikaans of des Aziatisch of des name it, Caribisch. Wat kun je doen om ook deze grote massa aan vrouwen, om die ook een MeToo-verandering te gunnen, niet alleen, maar dat ook in de praktijk te brengen? Want het gaat niet om niks. Het gaat om seksueel geweld tegen vrouwen. En daar moeten we iets aan doen. Dat kun je niet zomaar laten. We hebben de tijd gehad dat wij als vrouwen overgeleverd waren aan mannen, omdat we er verder niet uitkwamen. Dus de vrouwen die zijn gearriveerd, maatschappelijk, sociaal, economisch zijn gearriveerd, die zouden een soort beweging moeten starten. Hier en daar is het ontstaan in dit soort gebieden die ik daar noemde, maar nog niet voldoende. En het is niet continu. Het is niet continu. En je merkt ook dat die discontinuïteit in de beweging van MeToo, dat het nu al gaat luwen. En dan wacht je weer totdat in een soort, ja, hoe heet dat, een cirkel. Totdat er weer verschrikkelijke dingen gebeuren. Een of ander filmregisseur of een filmbaas of een miljardair wordt in het publieke domein ten schande gebracht, waardoor dat debat weer komt. Kijk, dat deze jonge vrouw van 20 jaar dit als afstuderen onderwerp heeft, heeft mij ook tot het moment gebracht dat ik na deze break via een muziekje van Bootsie, dat ik het fenomeen wil vertillen van het abstractieniveau wat ik nu heb, het massale niveau wat ik aan de orde heb gesteld. En ook dat je kunt het niet pakken niveau, want je kunt het niet pakken, het is te groot. Dat ik ga proberen om te kijken hoe dat is dan in kleinere gebieden, zoals bijvoorbeeld waar vele luisteraars vandaan komen. Uit het Caribisch gebied en met voor ons meer in. Je kunt er beter grip op krijgen hoe we dat gaan doen. Wat veelal komt los van die massaliteit in de oorlog in de achterstandsgebieden. En werkloosheid en demoraliteit en seksueel verval, seksualiteit en verval. Dat wij ook weten dat het veel dichterbij speelt. En dat wil ik proberen om straks na de break van Bootsie, om dat iets dichterbij te krijgen en kijken wat wij gaan doen. Want u kent mij inmiddels een beetje, luisteraars, beste luisteraars. Dat ik in het veld van onderwijs, in het veld van werkgever, de werknemster in dit geval, in het veld van ongelijkwaardige behandeling van groepen mensen en ook op individueel niveau, dat ik dat best ook aan de orde stel in de dingen die ik doe. Tot na de muziek die Bootsie gaat opzetten. Jesse Norman, Schubert, Ave Maria. May her soul rest in peace. We hebben het vlak voor dit nummer gehad over grootschalige verkrachtingen. Die instrumenteel worden ingezet in oorlogen. Waar massaal vrouwen worden verkracht. Of het nou Boko Haram is. Of het is bij de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog, dat Duitse vrouwen massaal verkracht zijn. Daar wordt heel weinig over geschreven en over gesproken. Omdat Duitsland natuurlijk de bad guy is geweest, de bad country is geweest. Is dit verhaal nog niet goed genoeg op papier gezet? Want bij de bevrijding door de geallieerden hebben die Duitse vrouwen voor een deel ook boetedoening moeten doen, waar massaal door de geallieerde vrouwen en meisjes zijn verkracht. Om het beeld eigenlijk dat er geen uniciteit is, dat dit verschijnsel breed is. Het is van alle tijden, van alle volkeren. Daar kun je als mens, als Poti Hannah Belliot of Poti Boetsie, kunnen niet veel aan doen. Maar waar we met elkaar misschien iets aan zouden kunnen doen, is in onze kleinere leefgemeenschap. Want ook daar vindt het plaats. Ook daar vindt seksueel afwijsbaar gedrag. Afwijsbaar is veel te zacht uitgedrukt. Dat dit soort geweldsmisdrijven tot een eind komen. En wat ik hier belangrijk in vind, is dat we even kijken naar ons eigen huis, waar we vandaan komen. Broers zijn allemaal Nederlanders. Maar wij kennen de situatie in Suriname, op Curaçao. En ik heb gekeken naar cijfers. Er wordt weinig onderzoek gedaan. Dus er zijn geen recente onderzoeken gedaan naar seksueel geweldsmisdrijven in onze herkomstlanden. Er is wel Usha Maree, dat is een journaliste, die zich door de jaren heen terecht, ze had alle aanleiding daartoe, heeft bezig gehouden met dit verschrikkelijk verschijnsel. Ook uit persoonlijke motieven. En ik bestudeerde een artikel van haar, 2017. Ze heeft vorig jaar een prijs ontvangen, terecht hoor, over het werk wat ze heeft verzet om het bespreekbaar te kunnen maken van dit verschijnsel, niet alleen, maar ook om er iets aan te doen. En wat dan voor handen ligt, is dat je bijvoorbeeld gaat kijken, wat is de omgeving van de slachtoffers van dit seksueel geweld? Er zijn er een aantal facetten die ik op een rijtje wil zetten. Nogmaals, er is heel weinig onderzoek gedaan. Blijkbaar maatschappelijk politiek is dat niet als urgent nog erkend. Want alleen wanneer dit vreselijk gedrag, met name van mannen, wil veranderen, dan hoor je een cultuurverandering te hebben. Maar je moet het ook tot een politiek-maatschappelijke urgentie maken. Net zoals je bijvoorbeeld politiek gezien, het is niet met elkaar te vergelijken, maar ik wil het illustreren, dat bijvoorbeeld die boeren die nu met honderden gaan betogen tegen stikstof. Zo zou je, waardoor die regering hier heeft zoiets van, hey, there's serious thing going on here. Om er iets aan te veranderen. En zo zou ik dan in dit soort landen als Suriname de politiek-maatschappelijke urgentie aan de orde willen stellen. Misschien dat in de komende verkiezing de politieke programma's hier een urgentie van kunnen maken. Want zoals het nu gaat, dat kan ook niet. Want uit het artikel van mevrouw Marhee, dan lees ik dat in 2017 er een opvang voor kinderen die misbruikt waren. Hè? Kinderen die een verleden hebben van misbruik, fysiek, emotioneel, seksuele misbruik, dat die gesloten is vanwege tekorten aan middelen, dus money. En zoals ik dat wel heb gehoord, er is een iemand die ik goed ken, die heel nabij is bij mij. En die mensen, er zijn wel groepen mensen die zich de zaak zo ernstig aantrekken dat ze particulier sommige instellingen waar die kinderen tenslotte naartoe gaan, zonder specialisme van therapeuten en specialisme hoe je dit kind, dit soort kinderen, vrouwen, meisjes moet opvangen, dat toch mensen, gelukkig die er zijn, die het leed proberen te verzachten. Maar echt een instituut voor misbruikte kinderen, misbruikte meisjes, als zijnde een overheidsinstelling met competenties en met degelijk opgeleide mensen en met middelen, die bestaat niet als zodanig meer. En ik wilde ook terugkomen op wat ik daarnet zei. Welke omstandigheden leiden tot? En wij kennen de culturen waar er gesloten familiestructuren zijn. Hele gesloten familierelaties die zoiets hebben van tapiching. Zo heet ook de studie, het boek wat mevrouw Marhee heeft gepubliceerd enkele jaren geleden, tapiching. Ook bij jou. Dat heb je vaak in gezinnen waar veel incest plaatsvindt. Dat families proberen om de schaamte te dekken door het zoveel mogelijk te verzwijgen. Wij kennen het, u heeft genoeg. Sommige van u, uiteraard niet iedereen. U heeft genoeg inzicht in wat voor soort familiestructuren en structuren met een religieuze achtergrond en met familietradities, ook met familie-shings, daarvoor aan te merken zijn als ik het zo vertel. Zo is ook, denk ik, en een heel bekend verschijnsel in Suriname, dat zijn die stiefvaders. Die stiefvaders, daar zijn zoveel jonge kinderen, jonge meisjes worden daar slachtoffer van. Dat is meer, het is schering en inslag. En wat moet je dan doen? Wat moet je met de MeToo-beweging in dit soort landen als Suriname? Wat zou je kunnen ontwikkelen aan bewegingen, instrumenteel, aan media-aandacht, aan strafvervolging, aan het publiekelijk ook bespreekbaar maken van dit soort gruwelijkheden die veel stiefvaders aanrichten bij jonge meisjes? Weet uit de praktijk van gelijkgestemde en gelijk opgeleide mensen van mij in Suriname Ik praat graag en vaak over mijn vakgebied. Ook als ik met mensen in Suriname praat, zijn meestal vrouwen. Die ook zeggen van, we weten ook niet hoe we dit moeten oplossen. En het gaat er niet om dat mensen worden veroordeeld. Wie zijn wij? Ik ben de laatste. Want ik heb niet een ethische vlag om te zeggen die dat en die had dat niet moeten doen. Zo. Maar ik vind wel dat je in een collectief, wetende hoe sommige gezinnen uit balans zijn, wat de risico's zijn van mannen met andere ideeën, ooms, die vaders, hoe je dat aan de orde moet gaan stellen, hoe vrouwen en mannen zich over dit verschijnsel zoveel moeten gaan aantrekken, waardoor die cultuur transparanter wordt en ook de bespreekbaarheid van het effect daarvan. De consequenties voor die met name meisjes. 1 op de 3 meisjes is slachtoffer van seksueel misbruik. Dus als je 3 meisjes op het schoolplein ziet, of 3 vrouwen, dus 1 van ze, slachtoffer, in dit geval Suriname, van seksueel geweld. En thank God, dat het mij bespaard is gebleven. Maar ik heb genoeg empathisch vermogen om mij te kunnen voorstellen hoe verschrikkelijk en indringend en gewelddadig die vrouwen die hier hoe zij zich moeten voelen. Ik weet niet wat vrouwen moeten doen, dus ik zit hier niet om vrouwen te adviseren, doe dat niet, ga niet, pak geen, wil geen oom, wil geen stiefvader, wil geen dit, wil geen zus, moet je niet doen, nee, moet je niet doen. Ik ben niet moeder Teresa van de seksualiteit. Iedereen doet maar. Iedereen pleziert zich maar. Ga uw gang, uw goddelijke gang, maar hou het onder volwassen mensen. Die kinderen, we kennen dit, ik noemde voor dat ik die ooms en vaders hebben gezinsstructuren die zo sluitend zijn nog steeds, waar schaamte een dominante rol speelt bij het in huis, binnenshuis houden van dit onaanvaardbaar, vooral in Aziatische. Ja, Hindoe gezinnen, laat me het kind ook bij de naam noemen. Dat die geslotenheid, en zeker vroeger, absoluut vroeger. Als ik met die jongere vrouwen nu praat, uit dat soort gezinsstructuren, dan zie je die dat bij velen, godzijdank, dat moeten we een keertje gaan meten ook. Ik denk dat in Suriname dit er een onderzoek moet zijn, een wetenschappelijk onderzoek gedaan moet worden, hoe de generaties die slachtoffer worden van dit geweld, hoe ze zich steeds meer gaan bevrijden door te praten en door een soort MeToo te ontwikkelen om preventie te plegen. De ooms en de stiefvaders, Dat kennen we wel. Vrouwen die, zoals ze dat zelf hebben gewild of niet gewild, ik weet het niet, met een aantal mannen, een aantal kinderen krijgen. Kijk, de masculine prikkels van mannen, daar zijn we het nooit over eens gekomen met elkaar, ook wetenschappelijk niet. Hoe dominant is dat en hoe doorslaggevend is dat? En hoezeer ben je als land in staat om dat te sanctioneren, op een manier dat leidt naar hij gaat het nooit meer doen. We weten het niet. We weten het niet. We weten niet hoe wij die cultuur moeten veranderen. Dat weten we niet. En dat maakt het zo pijnlijk. Dus je komt al ver door jonge, met name meisjes, in gezinnen zoveel mogelijk te informeren. Informeren, 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 informeren. En die veiligheid te creëren, waardoor deze jonge mensen, deze jonge vrouwen, zich veilig genoeg voelen om aan de bel te trekken. Wanneer een oom of een stiefvader ze weer misbruikt. Dat is om te beginnen, denk ik, een van de eerste stappen die niet ik verzin. Maar dat is zo logisch als wat. Dat meisjes erover gaan praten. Praten erover. Wees niet bang. En er zijn er stromingen die zeggen, ja, maar die moeders weten het soms en die moeders doen niks. Ja, die moeders doen niks. Misschien moet in de wet, het wetboek van strafrecht clausules opgenomen worden dat bij het bewijs dat vrouwen dat hebben toegestaan, moeders dat hebben toegestaan, dat zij evenzeer strafbaar zijn. Daar zou ik echt voor pleiten. Het is net wanneer in Amerika heb je, ik wil het illustreren dan, bij moord, wanneer een moord plaatsvindt, dat iedere vorm van medeplichtigheid eveneens in juridictie, dat de veroordeling van even hoge straffen plaats moet vinden. Misschien zal dat gaan helpen. Want zoals het nu gaat, moeten we dat als samenleving niet willen. En het gebeurt ook gewoon hier. Ook hier vindt het plaats. En dat vindt ook plaats in Guyana. Dat vindt ook plaats in Groningen. Dus ik heb het niet over zwarte mensen. Ik heb het wel over wat staat en witte mensen. Seksuele misbruik is des volks, des wereldwijds. Er is geen enkel volk wat vrij uitgaat. Ik weet niet of er volkeren bestaan hoor. Godzijdank hebben we een mondiale wereld waar interculturaliteit een gegeven is. Maar om het even te specificeren, zeg ik, het is des mens. Het is des mans, het is des oorlog, misbruik van de seksualiteit van vrouwen. Ook bij de jongens wil ik stilstaan. Ook bij die jongens wil ik stilstaan. Hoezeer dat in vergelijking een andere maat is, een andere maat, hoeveelheid, andere hoeveelheid. Even ernstig, jonge jongens die misbruikt worden. Dat is ook een aanklacht. Dat moet je ook aanpakken. Maar omdat meestal de dader een man is, heb ik de keus gemaakt, zeg ik voor de derde keer, om dat vanuit dat gezichtsveld te benaderen. Want als vrouw kun je niet tegen die man op fysiek. Als de oom daar staat en die oom is 1,80, 1,85, hij weegt 90 kilo. En je moeder is op het erf sopropos aan het plukken. Of ze is naar haar werk, want dat is het. Vrouwen hebben 2-3 plekken die ze moeten afhosselen per dag. Het hosselen van die vrouwen. Natuurlijk is het fijn als vrouwen werken. Natuurlijk is het, leidt het tot zelfstandigheid en onafhankelijkheid als vrouwen op de arbeidsmarkt zitten. Zo hoog mogelijk in de economische interpretatie hun brood verdienen. Maar meestal is dat elitair laagje, dat is al erg genoeg. En of er nog gezwegen wordt of anderszins er een juridische zaak van wordt gemaakt. Maar zijn meestal de gezinnen, de moedergezinnen, waar voor 2/3 geen vader is en totale instabiliteit. Het gebrek aan de normering voor gedrag. Het gebrek aan de inzichten. Hoe vernietigend dat voor jonge mensen kan zijn om al zo vroeg op deze manier verkracht te worden en het leven nog in moeten stappen. Het is 8:58. U luistert naar Aandeelhouderschap. Mijn naam is Hanna Beljot en Boetsie doet de techniek.